Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting worden u geschonken van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen gemeente Psalm 32, daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32 vers 1. Beleiden wij het geloof, gemeente, met de 12 artikelen. En dan zingen we daarna Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118, het 14e vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Bidden wij om de opening van het woord en de bediening door de Heilige Geest. Trouwe Heere, we zeggen uw naam dank dat wij in uw huis mogen zijn. Wat is dat een voorrecht om in uw huis te verkeren, bij u te mogen zijn. Geef ons geloof, Heere, om te ervaren wat de dichter zegt. Het is mij goed nabij God te zijn. Wilt u daarvoor uw woord openen en de verklaring van de catechismus zo gebruiken dat we niet de catechismus horen, maar dat we uw woord horen. Want daar gaat het om, Heere. Wij bidden om de leiding van uw Heilige Geest. U kunt onze harten bereiken. Harten die van huis uit gesloten zitten voor dit woord. Die de deur van binnen hebben dichtgedaan. En hem nooit meer zullen open doen. Als u ons zou laten, Heere, op de weg waarop wij lopen, dan is het een verloren zaak voor iedereen. Maar u komt ons tegen, ook vanavond, zelfs vanmorgen al, met de prediking van uw woord. En dat woord gebruikt u, opdat mensen de deur van het hart zullen opendoen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal opendoen, ik zal tot hem inkomen. Mogen jong en oud dat vanavond ervaren, Heer, dat u tot ons inkomt in ons hart. We Want als u komt, dan brengt u vrede en vreugde en troost en blijdschap mee. Dan worden we overstelpt van uw goedheid. Dat u zo goed bent. Zo onuitsprekelijk goed voor iemand zoals ik. Dat u op de deur bleef kloppen. Dat u aan blijft houden. En dat u uw stem laat horen. Heere, schenk ons de werkingen van uw Heilige Geest die wij nodig hebben om uw woord te verstaan. Schenk ons, Heere, de liefde om uw woord ook vanavond uit te leggen naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Dat we er niets bij doen, dat we er niets van afdoen, maar dat we het zo mogen verkondigen aan allen die hier in uw huis zijn. Maar ook aan degenen die meeluisteren via de kerktelefoon. En wilt u ook degenen gedenken die door de weersomstandigheden niet konden komen. Heere, geef maar een honger en een dorst naar u. En wil ons verzadigen met het levende water. Om niet. Het is zo wonderlijk bij u alles, Heere. Het is alles om niet te ontvangen. Wilt u ons daar maar voor klaarmaken. Voor het eerst on en telkens opnieuw. Heren, wij belijden dat wij niets van uw zegeningen verdiend hebben. En toch pleiten wij erop. Niet op onszelf, maar op u en op uw beloften. En op uw woord dat toch eeuwig zeker is. Heren, schenk ons vanavond dan datgene wat wij nodig hebben. U kent ons. U weet hoe wij opgekomen zijn naar uw huis. Of hoe wij thuis meeluisteren, wilt u ons een verrassende zegen geven. Zodat een ieder wel mag zeggen, wat is dat toch een wonderlijke God. Want nou heb ik precies ontvangen wat ik nodig had. Heren, maak het zo vanavond tot een gezegende dienst. Die uitloopt op de eer en de verheerlijking van uw naam. Op de uitbreiding van uw koninkrijk ook onder ons. En dat menigeen ook vanavond naar huis mag gaan. Met de onberouwelijke keus in het hart. Die God en dat volk en dat woord. Dat is mijn leven en dat is mijn lust. Werk zo, Heere, in het midden van onze gemeente. Door uw woord en geest. En hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik lees uit het woord van God, Psalm 51. Psalm 51. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, dat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij weer de vreugde van uw heil en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God van mijn heil, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden God zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart. Zult gij, o God, niet verachten? Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover lees ik uit Gods woord. En gemeente, dan gaan wij vanavond verder met de catechismus. Zondag 44. Vraag en antwoord 115. Catechismus zondag 44. En dan is vanavond aan de beurt vraag en antwoord 115. Waarom laat ons dan God al zo scherp de 10 geboden preken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Ten eerste opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover. Ik heb enkele afkondigingen dat betreft onze zieken. Thuis mocht komen mevrouw Hagen Slager uit Scherpenisse. Opgenomen in de Lievensberg mevrouw Van der Werf Lindhout ten Anker Verzorging. Mevrouw Quis Deurlo Beatrixstraat 17 en mevrouw Koster Bergen op Zoom. In Lievensberg verblijft mevrouw Friederis, burgemeester Hoevenstraat en thuis Lian Baai Mosselaan. Dan een geboorte. Op 6 januari werd de familie Menheren Lindhout, Kuipersdreef 26, verblijd met de geboorte van een dochter en zusje Leoniek. Dan enkele bijeenkomsten. Vanavond na de dienst is er voor de jeugd 16 plus. Hopen we samen te komen in de Wingerd. Maandag en vrijdag beginnen de catechisaties weer op de bekende tijden. Dinsdagavond om 19:30 dameskrans. Woensdag om 19:30 bijbellezing hier in de kerk. En woensdagavond is er ook bijbelleeskring. Dan gaan we nu onze gaven geven. De eerste gave, dat is de diaconale collecte voor Stichting Philadelphia. De tweede gave is voor de kerk Voogdij. En de derde gave is voor het pastoraat. Wanneer wij in liefde onze gaven hebben gegeven, zingen wij van psalm 51. Psalm 51 vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. En vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Psalm 51 vers 3 en vers 6. Waarom laat ons dan God al zo scherp de 10 geboden preken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Ja, het kernwoord, gemeente, van vraag en antwoord 115, dat is het woordje scherp. Scherp. De vraag die kwam daarboven, nadat de 10 geboden uitgelegd waren: kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, kunnen ze die geboden nu volkomen houden? Volkomen, volmaakt, zodat de Heere ervan zegt: prima, alles is goed. Je hebt geen vergeving van zonden meer nodig. Nee, nee. Nee, de gelovigen die hebben nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid om naar al de geboden van God te leven. Een klein beginsel met een grote strijd. Want het leven van de ware gelovigen, het leven, dat is Christus. Christus in hun hoofd en hart. Ze zeggen: ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik zit hier niet meer op de troon, maar Christus zit in mijn hart op de troon. En dat is echt bij hem, want onze mond kan mooi praten, maar het komt wel aan op het echte. David, dat hebben we gelezen in Psalm 51, David die bad: Heere, u hebt lust tot waarheid, tot echtheid in mijn hart. Die wonderlijke genade, gemeente, die wonderlijke vergeving, dat de Heere de zonde vergeeft om Christus wil, de zonde van een ieder die overtuigd, verbrijzeld, verslagen van hart is, verootmoedigd voor God. Wie echt vergeving van zonde nodig heeft, die krijgt het. Want met die toevoegingen, wat ik zojuist zei, van overtuigd en verbrijzeld en verslagen van hart, verootmoedigd, daar bedoel ik niet mee dat u eerst tot een bepaalde staat van dienst moet gekomen zijn om vergeving te ontvangen. Dat u iets moet worden, maar ik bedoel dat u niets moet worden. Niets dan schuldig zondaar zijn. Want dat zijn we in Gods oog. Om die verootmoediging voor God in je leven te bewerken voor de eerste keer, is het nodig dat de wet scherp gepreekt wordt. De wet bekeurt ieder die overtredingen maakt tegen Gods wet. Met de bedoeling dat er in uw liefde, in uw hart liefde gewekt wordt. Eerlijkheid komt. Dat je zegt: ja, Heere, uw wet heeft gelijk. Een verbrijzeld hart. Hebt u dat? Tot u spreekt Christus: ik heb verzoening van uw zonden bereid. Die storm van Gods oordeel is over mij heen gegaan in plaats van over u. Dat is een uitkomst, vrijgesproken door God. Die zekerheid, die moeten wij bezitten. Wat komt een zondaar op deze wijze gemakkelijk van zijn schuld af? De liefde van Christus is ook zo onnoemelijk groot voor zondaren. Die liefde van Christus, die wekt lust en liefde om naar Gods geboden te leven. De geboden van de Heere, die 10 geboden, dat is mijn gezangboek, zegt de christen. Mijn gezangboek, Kun je dan zingen van die strakke regels? Strak? Wel nee, jongen. Wel nee. Ik heb nog nooit zo'n vreugde gevonden in mijn gemoed. Ik heb nog nooit zo'n blijdschap gekend dan nu. Nu ik leef naar Gods geboden. Strak? Ontzettend ruim, man. Alles wat met de Here en met zijn eer te maken heeft, dat mag ik doen. Nou, dan proeft de gelovige iets van de bedoeling. Van de bedoeling die God met hem had in het paradijs, in de schepping. Waarom God hem neergezet had op de aarde. God eren. Ons hart is onrustig. En het blijft eeuwig onrustig. Tenzij dat het deze rust vindt in God. De gelovigen hebben een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Om deze God te eren. Dat is even jammer. Dat is even jammer. Geen einddiploma. Geen overgangsrapport met mooie cijfers. Kan dat nou niet veranderd worden? De gelovigen zelf kunnen niet veranderen. Als u de Bijbel naleest over het leven van de gelovigen, dan kun je maar één ding zeggen. Ze blijven onverbeterlijk. En het is echt, de catechismus heeft het echt gelijk. Het is maar een klein beginsel bij hen. Nooit zal een van de gelovigen zich op de borst kunnen slaan en zeggen: O Heere, wat heb ik dat toch voor u kunnen doen? En wat heb ik veel voor u kunnen gedaan? Ja, en wij zeggen, toch zouden de gelovigen veel beter moeten zijn. Er zou veel meer licht van hen uit moeten stralen. Wat gaat er nou van ze uit? Hadden ze maar niet van die strakke huisregels in de 10 geboden van God. Zullen we dan dat woordje scherp weglaten uit de vraag? Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Kunnen Gods geboden niet zo veranderen dat de scherpte er wat afgaat? Laat God de eis om volkomen te gehoorzamen. Als God die eis nou eens afzwakt tot het meest haalbare, tot de meest haalbare gehoorzaamheid aan de 10 geboden, dan heb je als gelovige tenminste wat speelruimte. Op school passen ze het niveau toch ook aan de kinderen? Of de kinderen gaan naar aangepaste scholen? Natuurlijk, want als een kind niet kan meekomen en je past het niveau niet aan, dan raakt dat kind alleen maar achterop. En het zal, ja, het moet toch volwassen worden. En je gunt er toch een plaats in de maatschappij. Een redelijke plaats, of niet? Had dat niveau van Gods geboden niet beter wat aangepast kunnen worden aan de gelovigen? Wat betekent eigenlijk dat woordje scherp? Men zegt wel van predikanten dat ze scherp kunnen preken. De catechismus zegt dat niet. Niet de dominee preekt scherp, maar God laat zijn geboden scherp preken. God zelf, zegt de catechismus. En onder de scherpte van die wet van God vallen niet alleen de ongelovigen om ze tot bekering te brengen, maar daar vallen ook de gelovigen onder, om ze op de weg van de bekering te houden. Wie de kerk uitgaat met de gedachte, nou, dat was voor die bedoeld. Of dat kan die wel vanavond in zijn zak steken. Die heeft de preek niet begrepen. Als u nou zegt, dat is ook voor hem. Of, nou, daar zal die ook wat aan hebben. Net zo goed als dat het voor mij was, dan zeg ik, dan kan het wel. Als we in ieder geval zelf maar getroffen worden door de pijl van het woord. Scherp. Wat betekent dat? Ik denk, gemeente, aan de Heere Jezus Christus. De fariseeën en de schriftgeleerden in zijn tijd, die pasten het niveau van Gods geboden aan bij hun eigen mogelijkheden. Die maakten er regeltjes bij, van die uitvluchten. Begrijpelijk voor hen, want ze wilden niet in moeilijkheden komen. Gods gebod zei: heb uw naaste lief als uzelf. Ja, zeiden de fariseeën, ja, dat doen we. Maar wie is mijn naaste? Wilden ze niet in aanraking komen met een tollenaar of met een heiden? Dan moesten ze toch uitleggen wat hun naaste was. Nou, daar kwam een regeltje bij. De naaste, dat was niet iedereen. Maar dat waren degenen die tot hun godsdienstige groep behoorden. Nou, dan ben je eruit, hè? Dan ben je eruit. Gaat de Heere Jezus met zo'n uitleg akkoord? In de bergrede zegt Christus hier iets van. Van deze uitleg, van deze aanpassing. En de Heere Jezus die zegt: jullie weten dat de ouden, hè? Zeg maar de ouderen in de tijd van Mozes. Dat die zeiden: ge zult niet echt breken. Ja, ja, dacht zijn fariseeën. Ja, ja, dat klopt. En hij feliciteerde zichzelf al bij voorbaat met het behaalde resultaat. Mis hoor. Want Christus die zegt: als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je al overspel met haar gedaan. Weg einddiploma met mooie cijfers. De rijke jongeling die zei: heren, ik heb een einddiploma verdiend. Al de geboden heb ik van mijn jeugd af aangehouden. Prachtig jongen, prachtig. Christus trekt niks van zijn woorden in twijfel. Hij zegt ook niet dat is niet waar of dat klopt niet. Hij zegt alleen: voordat ik u, rijke jongeling, feliciteer met het behaalde succes, verkoop alles wat je hebt. Geef dat geld aan de armen en kom jij achter mij aan. Weg einddiploma. Dat is even scherp. De scherpte zit dus in de diepte. Christus zet de geboden op het niveau van de liefde. Christus zoekt naar de liefde tot God. Want de liefde is de vervulling van de wet. Nou, de profeten, die preekten op hetzelfde niveau. Amos bijvoorbeeld. Hij preekte in het plaatsje Bethel. Op een van de feestdagen van het volk van Israël. De wegen die hadden zwart gezien van de feestgangers in hun zondagse kleren. Ze hadden er zin in. En ze hadden hun offers meegebracht om aan de Heere te offeren. De Heere was hun God. Hij stond aan hun kant. Nee, het zat wel goed hoor. Tussen de Heere en tussen hen. En de cijfers van hun einddiploma stonden in hun gedachten al vast. Allemaal achten. Toen preekte Amos scherp op het niveau van de liefde tot God. Amos zegt: die offers, daar heeft de Heere helemaal geen behagen in. Want je houdt je hart achter. Er is geen warme verbondenheid tussen jullie en de Heere als de bron van het leven. Jullie mist de oprechte liefde tot God. Jullie eten van twee balletjes. En daar let de Heere op, gemeente. Op de liefde. De liefde tot hem. Dat is scherp. Maar wel uit liefde. Want Amos die zegt ook: zoek de Heere. Hij is het leven. Johannes de Doper. preekte ook scherp. Om te behouden hoor. Om te behouden. Hij zei rechtstreeks tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Van buiten, dan lijken jullie op een mooi, prachtig kerkhof. Zo netjes. Jullie zijn mensen die zo voor het oog in aanmerking komen voor een mooi einddiploma bij God. Maar van binnen, in je hart, dan is het net een graf met dorre doodsbeenderen. Uit jullie hart komt haat, wrevel, jaloezie, afgunst. En dan, om nog één voorbeeld te noemen, de apostelen. De apostelen die spaarden elkaar ook niet. Die waren tegenover elkaar ook scherp hoor. Op het niveau van de liefde tot God. Het was een keer zo dat zelfs Paulus aan Petrus een scherpe berisping gaf. Want eerst at Petrus mee met de Joden, met de christenen uit de heidenen. Aan één tafel, als Jood. Maar toen kwamen er een paar Joden. En toen liep hij gauw bij die tafel weg. En toen ging hij gauw bij de tafel van de Joden mee eten. Ho, zegt Paulus, jongen. Dat mag niet, Petrus. Dat is, ik bestraf je voor je bestwil, maar ook voor de onderlinge verhoudingen. Want het gaat om de liefde tot God. Wel nu, gemeente. Nou hoop ik dat het wat duidelijk is wat het woordje scherp betekent. God vraagt naar die zuivere liefde tot hem. In navolging van Christus, van de profeten en de apostelen, legt de catechismus dus ook de geboden van God uit op het niveau van de liefde tot God. Leest u alle geboden maar door. Bij elk gebod zegt de catechismus, het gaat niet alleen om het feit dat we de dingen voor het oog van de mensen niet doen, of wel doen, maar hoe is je hart voor God? Neem het eerste gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Geen afgodsbeeldjes hebben. In huis niet, maar ook hier in uw hart niet. Dat laatste maakt het scherp. Zet het op het diploma met mooie cijfers. Nou, u zegt dat is om mismoedig te worden. Mismoedig? Mismoedig? Het is om te juichen van vreugde. Genade is het. Genade alleen. Christus is het. Die mijn leven is. Christus, hij is mijn behoud. En dan noemt de catechismus als eerste reden op waarom die wet zo scherp gepreekt moet worden. Opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. In een huwelijk leren man en vrouw elkaar kennen. De positieve en de negatieve kanten van elkaar. En daarmee leren ze ook met elkaar omgaan. Zo is het in de omgang met de Heere ook, gemeente. In het hart van de gelovigen zitten van die verborgen krachten en machten. Van die neigingen en begeerten tot zonden. Die moeten ontdekt worden. Die moeten aangewezen worden. Je moet ook op dat gevaar gewezen worden. Telkens opnieuw. Om de strijd aan te binden. Want deze verborgen krachten en machten. Deze zondige begeerten. Die komen uit één en dezelfde bron. Onze zondige aard. En weet je wat daar de vrucht van is? Waar dat in je leven aan te zien is en aan te merken, aan de hoogmoed. Het zich verheffen boven de ander. Daarom oefent de Heer zijn kinderen levenslang in ootmoed, ootmoed en nog eens ootmoed. Ze moeten niks anders dan ootmoed leren. Zichzelf veroordelen. Heere, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Het geloofsleven, wat uit God is, dat is van begin tot het einde ootmoed leren. Want hoogmoed en van genade leven, dat is een verhouding als van water en vuur. En die hoogmoed, die ontneemt in de gelovigen de eer aan God. Want de gedachte gaat al heel gauw opsteken. Hè? Wat kan je dit goed? En wat doe je dat goed? Wat preek je goed? En wat doe je goed huisbezoek bij de mens? En wat begeleid je ze goed? In een rouwproces. En zien ze wel goed hoe netjes of dat je leeft? Hoe bekeerd je bent? En hoe je kan bidden? Waar andere mensen bij zijn. Die hoogmoed. Die is zo sterk in het hart van de gelovigen. En nou heeft de Heere voor die hoogmoed een uitstekend medicijn. De scherpe prediking van zijn geboden. Daarmee breekt de Heere telkens de opkomende hoogmoed in de gelovigen af. Daarmee brengt de Heere de gelovigen telkens opnieuw in de diepte. In de verslagenheid over hun zonde. Die van vroeger en ook die van nu. Een gelovige, als je nou zegt, geef nou eens een kenmerk, dominee. Dan kun je het hier aan merken. Minder zonde doen. En toch groter zondaar worden voor God. Begrijp je dat? Begrijp je dat? Een toenemend schuldbesef. Hoe langer hoe meer staat er. De maat wordt niet aangegeven. Het is niet zo 20 jaar schuldbesef en dan heb je voldoende. Levenslang, van dag tot dag, krijgt de gelovige zijn zondige aard onder ogen. Is het niet bij hemzelf, dan is het wel weer bij je kinderen. Hij krijgt nooit geen einddiploma voor het verkregen schuldbesef. Wel een diepe smart. Een ontzettend diepe smart. Smart, gemeente, dat u die volkomen gehoorzaamheid nog gedurig mist. Je zou het zo graag anders willen in je leven. En deze smart die neemt toe naarmate de gelovige zijn zondige aard meer en meer leert kennen. Met Jacob wordt hij al maar kreupeler. Hij ziet geen kans om de zonde te overwinnen. Ook niet op de duur. Want de Heere gebruikt die scherpe prediking van zijn wet om trotse harde nekken te buigen en gebogen te houden. En de gelovigen erkennen dat ze deze behandeling van God levenslang nodig hebben. Die kunnen ze niet missen. David als voorbeeld. David. Al heel jong had hij de Heere lief. Een mooi einddiploma zou hij halen. Tijdens oppasdienst op de schapen van zijn vader opent hij zijn hart. De Heere is mijn herder. Mij zal niks ontbreken. Ootmoedig, blijmoedig, vrijmoedig zingt hij van zijn God. God is zijn alles. En dan denk ik, moet David zijn zondige aard nog meer leren kennen? Hoe aangenaam is David in de strijd met Goliath, hè? Hij kon niet verdragen dat de naam van zijn God door zo'n Filistijn gelasterd werd. In de kracht van het geloof heeft hij Goliath verslagen. Van hoogmoed bij David was geen sprake. De Heere was met hem. En dan denk ik, moet David zijn zondige aard nog meer leren kennen? Toen hij achtervolgd werd door koning Saul, toen heeft David, als ik goed ben, 2 keer goed de gelegenheid gehad om Saul te doden.
Hij deed het niet. Hij zegt, zal ik mijn hand slaan aan de gezalfde van de Heere? De Heere was met hem. David was ootmoedig. Dan denk ik, moet David nog langer, hoe langer hoe meer zijn zondige aard kennen? David is koning geworden. Hij regeerde bij de gratie van God. Hij hield het volk, het hele volk, bij de dienst van de Heere. Daar lag zijn lust in, zijn leven. Daar lag zijn hart in. Waarom moet David nog zijn zondige aard leren kennen? Toen gebeurde het. Dat ogenblik waarop men jaren schrijft. David liet zijn zondige begeerte even de vrije loop. In de verhouding met de vrouw van een ander. Waar iemand dan toe komen kan, dat is met geen pen te beschrijven. Nog kende David zijn zondige aard niet. Maar God is goed. De Heere stuurde zijn dienstknecht, Nathan de profeet, met een scherpe prediking van zijn wet. Op het niveau van de liefde. Jij bent die man David, die dat ooilam gestolen heeft. Davids trotse nek brak en boog. Hoe kon dat toch? Hoe kon dat toch? Dat zo een, zo'n man naar Gods hart, zo'n zondige daad kon doen? Hoe kon dat toch? David zegt het zelf. Het is niet die zondige daad op zich die ik gedaan heb. Maar mijn aard, die is verkeerd. En aldoor brengt dat nieuwe vruchten voort. Toen leerde hij zijn zondige aard kennen. Dat bracht hem in de ootmoed voor God. Maar geen einddiploma. De gelovige heeft de scherpe prediking van Gods wet nodig. Om in ootmoed te leven ten opzichte van God. Maar ook ten opzichte van de naaste. Ook van de naaste, hoor. Want als je genade ontvangen hebt, mensen. Je ga je zo gauw verheffen boven een ander. En soms ook boven medegelovigen. En boven andere mededienaren. Zo gemakkelijk groeit de hoogmoed als je je gaat vergelijken met anderen. Wat zijn we dan soms beter, hè? Of heb je daar nooit geen last van? De gedachte wie de meeste is in het koninkrijk van de hemelen. Leeft dat niet bij je van binnen? Uitspreken zullen we het niet doen. Maar aan je woorden of aan je daden is het soms te merken. De fariseeën brachten een overspelige vrouw bij de Heere Jezus. Meester, zeiden ze, deze vrouw is op hete daad betrapt. In overspel. U kunt daar niks tegen inbrengen. Het is echt gebeurd. In de wet staat, ze moet gestenigd worden. Wat zegt u ervan? De Heere Jezus zegt, wat ik ervan zeg? Ga je gang maar. Als er iemand zonder zonde is, pak je de stenen maar. En dan gooi je ze maar naar haar toe. Eén voor één zag je ze afdruipen. De mannen van het Sanhedrin. De scherpe wetsprediking van Christus. Op het niveau van de liefde tot God. Laat niet toe dat de een zich verheft boven de ander. Wees niet hooggevoelende, maar vrees. De catechismus gaat verder. Des te begeeriger zijn ze om de vergeving en gerechtigheid in Christus te zoeken. Ja, natuurlijk. Als je het nou bij jezelf niet vindt meer. Niks meer. Dan is daar Christus. Die naam is onder de hemel gegeven voor een ieder om zalig te worden. Maar die naam is voor de gelovigen de bron van troost en licht. Christus. Hij heeft het einddiploma bij God behaald. Wij niet. God had ons dat einddiploma in het vooruitzicht gesteld. Met één opdracht. Die voor ons allemaal te doen zou geweest zijn. Van alle vruchtbomen eten, eentje niet. Maar Adam en Eva hebben de opdracht moedwillig aan de kant geschoven. En ze zijn een andere weg gegaan. En nou komt er weer een Adam. Christus, de tweede Adam. Vader, geef mij uw opdracht die de mensen niet willen uitvoeren. Ik zal uw eer verhogen. Christus heeft het einddiploma behaald van Gods opdracht. Niet voor zichzelf, want hij had het zelf niet nodig. Maar hij deed het voor al de zijnen. En hoe zwaar was het examen dat de heiland heeft moeten afleggen, gemeente. Hij heeft Gods toorn over onze zonden moeten dragen. Maar hij is er doorgekomen. En op Pasen heeft de Vader hem geluk gewenst met het behaalde resultaat. En het einddiploma van Christus heeft allemaal tienen. En dat einddiploma schenkt hij aan zijn gemeente die zalig wordt. De kerk van Christus leeft van een einddiploma dat een ander voor hen behaald heeft. Is dat niet geweldig? U zegt, nou, dat zou ik heel niet willen. Dat zou ik nou heel niet willen. Ja, dat begrijp ik. Want dat is zelfs voor de gelovigen nog moeilijk. Om altijd weer opnieuw, met lege handen, naar God terug te gaan. Dat lokt ook een gelovige niet aan, hoor. Want die weg van Gods genade, die toevlucht nemen tot Christus alleen. Christus die voor de kleinste zonde zo onnoemelijk zwaar heeft moeten lijden. En elke zonde die we vandaag doen is weer opnieuw kruisigen van Christus. En om dan toch die weg te gaan tot hem. David keerde met lood in zijn schoenen terug tot God tegen wie hij gezondigd had. En hij bad, och Heere, neem uw heilige geest niet van me weg. Maar hij was begeerig naar de vergeving van Christus. Maak mij schoon van al die vuile zonden. Moeder, kom ik arm en naakt tot u, o Christus. Opnieuw is elke verwachting van jezelf weggenomen door God. Deze ootmoed die gedurig doorgaat tot het einde van het leven toe. Die wekt verslagenheid en verwondering. Hoe ruim is toch de vergeving van de zonde. De Heere is en blijft een vergevend God. En ook deze zonden, ook je dagelijkse zonden, staan de Heere niet in de weg om vergeving te schenken. Ootmoed werkt in de gelovige dit uit, dat hij de toevlucht neemt tot Christus. Des te begeeriger worden ze naar Christus. David zegt in Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Maria zat aan de voeten van de Heere Jezus. Zo zat ze zijn woorden in te drinken. En de discipelen vroegen dikwijls, Heere Jezus, leg de gelijkenis toch eens uit voor ons. Wat bedoelde u ermee? Hun ziel dorstte naar God en naar Christus. Hij is hun redding en hun zaligheid. Die zekerheid dat de vergeving ook mij geldt. Die zekerheid, die moeten wij bezitten, gemeente. Want altijd weer wekt de Heere de dorst om het weer opnieuw te willen weten. Is het ook voor mij, Heere? Is het ook voor mij? Het is een wonderlijke begeerte. Verzadigd zijnde, zegt de gelovige niet, ik ben er, ik heb het, het is genoeg, ik hoef niet meer, ik zit vol. Nee, ze begeren altijd weer opnieuw die vergevende liefde van Christus te proeven en te smaken. Vanwege de vreugde die het geeft. Vanwege de zekerheid die je erdoor ontvangt. En vanwege Christus zelf. Zijn liefde, zijn ontferming. De scherpe prediking van Gods wet is nodig. Opdat de gelovige in niets van zichzelf in niets anders zou rusten dan in Christus alleen. En dan gaat de catechismus nog verder. Dan zeggen ze daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat we hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Die scherpe prediking van de wet is dus ook nodig om in de gelovigen die wonderlijke groei te bevorderen. In het natuurlijke leven, als het groeit, dan gaat alles omhoog. En dan wordt alles groter. In het geloof gaat het de diepte in. Word ik kleiner. Alles in u, je eigen vertrouwen, je eigen dunk, je eigen gerechtigheid, het krijgt een genadeknak en het wordt kleiner. Ik word minder. Deze omgekeerde weg is nodig. Ik sterf af aan de hoop om zelf een einddiploma met mooie cijfers bij God in de wacht te slepen. Dat is een strijd, hè? Dat wandelen achter Christus aan. Want daar treedt makkelijk verslapping op. De Hebreeën, die waren daar best een beetje in geoefend. En op een gegeven dag was hun huisraad en zo gestolen, omdat ze christenen waren. Maar daar waren ze blij om. Dat hadden ze er graag voor over. En toch trad er verslapping op. De lust ging ontbreken. Daarom is die scherpe prediking van Gods wet altijd weer nodig. Om de gelovigen niet te laten verslappen. Hij moet gedurig op zijn knieën. Geoefend in een afhankelijk leven. Volhouden in het geloof. Dat is niet vanzelfsprekend. Zodat de gelovigen er niet naar om hoeft te kijken. Christus zegt: waakt en bid. Zonder ophouden om de genade van de Heilige Geest bidden. Er was een onderwijzer en die vroeg aan de kinderen op school hoe dat toch kon dat David tot zo'n grote zonde gekomen was. En een van de kinderen die zei: ik denk, meester, dat David zijn morgengebed vergeten was. Nou, dat is het. Zonder ophouden bidden. Niet zo nu en dan is. Als het uitkomt, of als je het nodig hebt, of als je tijd hebt. Of als je behoefte hebt, te alle tijden bidden en smeken. Niet alleen als je in dieptepunten zit, juist ook bij hoogtepunten. In het geloofsleven. Want dan is het gevaar van hoogmoed ontzettend groot. Roep innerlijk tot God om niet van hem weggetrokken te worden. Want wat de gelovige is in het geloof, dat is hij door Gods genade. En wat hij doet in het geloof, dat doet hij door de geest der genade en der gebeden. En draagt hij vrucht, dan is het de vrucht des geestes. Die geest van Christus moet in ons zijn. En dan zegt de catechismus tenslotte: totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Totdat. De wet van God heeft dus een doel. Die scherpe prediking ervan. Het stelt een volkomen vernieuwing naar het beeld van Christus voor ogen. Zo moet u zijn. Zo zult u ook zijn. Maar zo bent u nu nog niet. Wat blijft die onder de maat heen? Totdat de gelovige de eindstreep van dit leven overgaat. Voorgoed. Dan zult u zijn zoals het voorgesteld is. Daarom wekt de scherpe prediking van Gods wet ook een verlangen. Naar die dag waarop je vernieuwd wordt, totaal vernieuwd. Naar het evenbeeld van Christus. Zijn beeld is dan ook mijn beeld. Hoe groot is dat goed dat de Heer weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. En de scherpe prediking van Gods wet maakt ze rijp voor de hemel. En dan zeggen ze met Jacob: Heere, op die voorgestelde volkomenheid wacht ik. Gemeente, dat ieder die met eigen diploma de eindstreep van dit leven denkt over te gaan. Zich bekeren van zijn dwaze gedachten. Eigen diploma's helpen niet. Zelf ingevulde cijfers redden u niet. U redt het niet bij God met iets van uzelf. Nog biedt de Heere Jezus zijn einddiploma aan u aan. God heeft een weg geopend van wedergeboorte en bekering om er deel aan te krijgen. Bij de doop is het u beloofd dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in u werken, opdat Jezus Christus uw zaligmaker zou worden en zijn. Wel nu, laat u dan door de scherpe prediking van Gods wet voor het eerst of opnieuw verootmoedigen voor God. De Heere schenke u oren voor de troost van het evangelie. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Wees daarna des te begeeriger om zonder ophouden te bidden om de genade van de Heilige Geest. Christus moet in u groeien. Zijn beeld moet in uw leven zichtbaar worden. Van uzelf moet u niets meer verwachten. Christus alles. Dit werkt God in u door de scherpe prediking van zijn wet. Gode zij dank. Amen. Psalm 17, vers 3 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, en vers 8, maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Psalm 17, vers 3 en 8. eindigen wij met dankgebed en voorbeden. Ja, Heere, om dat leven te mogen kennen, dat genadeleven, dat geloofsleven. Om die wonderlijke groei in je leven te ervaren, dat je minder wordt. En dat je al maar afsterft aan eigen vertrouwen, aan eigen deug. En aan eigen gerechtigheid, dat er niets is in je leven. Waarvan je kan zeggen, daarmee kan ik voor God verschijnen. En dat het nou buiten je ligt, in Christus. En dat je het daar vindt, voor heel je leven, voor de eeuwigheid, in Hem. Dat is het, Heere. En dat bezitten we of dat bezitten we niet. O, wil ons dan maar bewerken door uw woord en geest, dat we dit leven mogen kennen en beoefenen. Want in dit leven wordt Christus groot en heerlijk. En wordt de Vader verheerlijkt. Die ons tot Christus trekt. Wordt de Heilige Geest ook heerlijk. Die ons Christus laat zien. Als de zaligmaker, de volkomen zaligmaker. Die precies past met zijn werk. Bij een zondaar zoals ik ben. Heere, zegen zo dit onderwijs. Aan de hele gemeente van jong en oud. Vergeef het zondige wat ons aankleefde. Doe er genadig verzoening over. Wij mogen voorbeden doen, Heere, voor de rouwdragende families met wie wij in de week die voorbij ging aan het graf hebben gestaan. Maar ook voor de familie Moelke, waar we morgen mee naar het graf moeten gaan. O Heere, wij bidden, wilt u de woorden van troost en bemoediging die gesproken zijn en ook gesproken zullen worden, wilt u die doen vasthaken in de harten? Opdat het tot eeuwige zegen mag zijn. En wilt u sterkte en kracht geven. Om de verliezen, de lege plaatsen mee te dragen in het hart. Heere, gedenk ze zo. En geef alles wat deze families nodig hebben. Voor dit tijdelijk leven en voor het eeuwige leven. En wil ze een alles vervullend God zijn. En wilt u zomaar geven, Heere. Dat ze het bij u zullen zoeken, de troost die er bij u is. Want wij mensen zijn moeilijke vertroosters. Maar u niet, u niet. U geeft de wonderlijkste troost die er is. Dan kan een mens verder. Al zou die nooit meer verder kunnen, maar dan kan die toch verder. Want u draagt hem. Dan legt u het op zijn schouders. En dan brengt u dat schaap maar thuis. Heren, wij mogen ook voorbeden doen. Voor de familie Menheren, waar een dochtertje geboren werd. We danken u dat alles goed mag zijn. En wilt u ook dit gezinnetje zegenen? Ook met deze zegen, Heren. Want elk leven is een geschenk. En geef dat ze ook dit geschenk zo mogen behandelen. Dat u de eer ervan ontvangt. En dat het tot hun zegen is. Sterk ook in de opvoeding. En geef, Heere, dat ook dit jonge kindje dat wonderlijke leven mag kennen. Van dat het in zichzelf niets heeft. Maar dat de Heere Jezus ook voor dit kindje de zaligmaker is. Wij doen voorbeden voor het gemeentewerk. Allen die een taak hebben in het ambt of in het kerkelijk leven als kerkvoogd of notabel, kosterorganist, ambtsdrager, ouderling, diaken, pastoraal medewerker, predikant, zegen al de arbeid die gedaan mag worden onder jong en oud. En Heere, laat uw koninkrijk erdoor komen, ook onder ons. Help ons zo, Heere, om deze week ons werk te doen of naar school te gaan. Wilt u ons bewaren overal waar wij te bewaren zijn. Strek uw handen over ons allen ontfermend en bewarend uit. En wees ook met de zieken in het ziekenhuis. Gedenk ze, geef kracht naar kruis. En geef ook in dit alles te ervaren, Heren, die zekerheid. Dit weet ik, dat God met mij is. Als ze dat weten, dan kun je overal zijn, ook in een ziekenhuis. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan nog samen zingen, gemeente, Psalm 140, vers 7. O Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte. En vers 13, de vromen zullen u verhogen. Psalm 140, vers 7 en vers 13. Draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. De gemeenschap door de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.